Broeders en zusters, de vorige keren hebben wij ons bezig gehouden met de algemene nieuwtestamentische waarheid. De algemene waarheid zoals we die dan in het bijzonder in de brieven tegenkomen, want daar beperk ik me dan maar toe. De algemene waarheid namelijk dat wij wedergeboren zijn, behouden geworden zijn, verlost zijn geworden, kinderen God zijn geworden of hoe het maar heten mag. Uit genade, inderdaad, die verwacht van ons verder niks. Maar het punt is wel dat nu wij kinderen Gods geworden zijn, wij bekwaam gemaakt zijn om te doen wat wij van nature niet konden. We zijn namelijk nuttig gemaakt, zoals dat zo fraai heet in de Romeinen 3, onder andere dan. Wij zijn bekwaam gemaakt om inderdaad niet dienaren van het nieuwe verbond te zijn, of dienaren van God te zijn onder het nieuwe verbond. En de gedachte is namelijk dat sinds wij wedergeboren zijn, wij inderdaad kinderen God zijn en daarmee Gods eigendom, het eigendom van onze schepper, niet alleen, maar ook van onze Heer Jezus Christus. En de bedoeling, dat wil zeggen niet onze en zeker niet mijne, dat zal ik nog wel een paar keer herhalen, voor mijn geweten dan. Maar de bedoeling van God is inderdaad dat wij hem zouden dienen. En hij heeft ons ook inderdaad bekendgemaakt op welke wijze dat dan in het algemeen gebeuren zou. Generaliserend gesproken vanzelfsprekend, want waar het gaat speciaal, specifiek om een ieder van ons, daar zegt de schrift ons niks. Daar wordt alleen gezegd dat wij zouden leren verstaan welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij voor een ieder van ons. Daarover kan ik u dus ook niks vertellen. Het heeft ook geen enkele zin om het te proberen. Wat wel kan, is dat wij stilstaan bij algemene zaken die in deze nieuwtestamentische brieven genoemd worden en die spreken over de positie van de gelovigen in het algemeen en spreken dus ook over wat de Heer inderdaad van ons verwacht. Nou zal het hopelijk duidelijk zijn dat waar wij spreken over het leven van de mens in het algemeen, maar ook waar wij spreken over het leven van de gelovigen, dat wij dan dienen te begrijpen dat ons leven in de praktijk bestaat uit gemeenschap. Daar komt het op neer. En eventueel, voor degenen die meteen kritiek hebben dan, en eventueel bestaat het uit juist het vermijden van gemeenschap. Het heeft maar, het heeft van doen, namelijk met onze relaties. Onze hele levenswandel heeft van doen met de dingen die wij tot ons nemen, dingen waarmee wij ons bezighouden, dingen waarmee wij ons verbonden weten. En in de eerste plaats gaat het dan niet eens om dingen, maar gaat het uiteraard om mensen. Ik weet niet of u wel eens geprobeerd hebt u voor te stellen hoe uw leven eruit zou zien als u the only boy in the world was, om een tekst van een lied te citeren. Maar als u de enige was op de wereld, hoe zou dan uw leven eruit zien? Dan heeft het weinig zin meer om te praten over wat van ons zou verwacht kunnen worden. En het heeft geen zin te vragen naar waarmee wij onze levens zouden vullen. Want er blijkt al meteen dat er nauwelijks iets is om onze levens mee te vullen. En onze levens zijn dan zo zonder meer betrekkelijk zinloos. Nou kun je daar natuurlijk ook nog over discussiëren, maar daar begin ik niet eens aan. Waar het maar om gaat is dat ons leven in de praktijk bepaald wordt door de contacten die wij hebben en wellicht ook door de contacten die wij koste wat kost proberen te vermijden. Daar ligt het ongeveer. Het heeft te maken dus met gemeenschap, maar ik heb al eens eerder gezegd, in de praktijk blijkt het zo te zijn dat woorden als leven en gemeenschap volstrekt synoniem zijn. Dat wil zeggen, het is niet het enige, maar het zijn in ieder geval begrippen die elkaar zo zonder meer overdekken. Ze passen over elkaar heen, want ons leven bestaat inderdaad uit gemeenschap. En gemeenschap is eigenlijk ook gewoon leven. En dat gemeenschap leven voortbrengt bij gelegenheid, dat bewaren we voor een ander onderwerp. Voor een andere keer. Maar ik neem aan dat dat langzamerhand ook duidelijk is. Waar het om gaat is inderdaad, als wij spreken over ons leven, dan heeft het in het algemeen van doen met wat wij doen en laten. Het heeft te maken met de dingen waarbij wij betrokken zijn, of de mensen bij wie wij betrokken zijn. En aan de andere kant heeft het uitdrukkelijk van doen met datgene of diegenen met wie wij uitdrukkelijk niet betrokken zijn. Met andere woorden, ons leven wordt bepaald door de relaties die wij hebben, of het ontbreken daarvan. En het is zo zonder meer zo dat De schrift spreekt inderdaad over de relaties die wij hebben. De spreekt namelijk over hoe wij zouden staan tegenover de zonde bijvoorbeeld. Dat is toch bepalend voor een belangrijk deel van ons leven. Hoe staan wij tegenover de zonde? Dan hebben we het nog niet eens over. Hoe staan wij tegenover de zondaar? Wat doen we ermee? Of doen we er niets mee? Of wat doen wij er tegen? Dat zijn de meest praktische dingen die er zijn. En hetzelfde geldt voor onze relatie tot de wet. Een belangrijk thema in de Nieuwtestamentische brieven. En niet alleen de brieven trouwens, maar zoals gezegd, ik moet mij helaas beperken tot de brieven. Maar het gaat erom, wat doen we met de wet? Leven we eronder of leven we er niet onder? En hoe zit het dan met die wet? Welke relatie heeft de wet tot ons en wij tot de wet? Hoe zit het met reine en onreine dingen? Zijn er dingen die voor ons taboe zijn? Of is dat niet zo? En zo ja, welke dingen zijn voor ons onrein en welke niet? Of nog veel concreter, wat mogen we wel eten en wat mogen we niet eten? Maar dat met die woorden kun je ook zelfs het hele leven samenvatten. Al ga ik dat nou voor de gelegenheid ook maar niet uitleggen. Verder hebben we natuurlijk aan de ene kant van doen met onze oude natuur, onze oude mens. Die van onszelf bedoel ik, hoogst persoonlijk, maar daarna ook in de breedte. We hebben van doen met de oude mens, ook van onze broeders en zusters. Of niet? Nou ja, we lopen er in elk geval tegenop, dus het is niet echt te vermijden. En we hebben van doen ook met onze nieuwe mens uiteraard. En waar het om gaat in de praktijk van ons leven is hoe wij inderdaad met die dingen omgaan. Hoe gaan wij om, ik zou bijna gezegd hebben, hoe staan wij in de maatschappij? Dat jullie die woorden nog eens uit mijn mond mogen horen. Schrijf het op hoor, ik heb het één keer gezegd. Ik zei dus, hoe staan wij in de maatschappij? Of liggen wij daar misschien, weet je veel. Hoe staan we in de wereld? In de tegenwoordige eeuw? Zal ik eens een mooie noemen? Hoe staan wij in relatie tot godsdienst? Met een kleine letter, religie. De wereld is er vol mee. En de wereld denkt dat wij daar ook bij horen. Maar wat hebben we ermee van doen? Wat is onze positie dienaangaande? Hoe staan wij tegenover de overheid? Overheden en machten die over ons gesteld zijn, van nature in elk geval. Maar nu zijn we kinderen gods geworden, hoe gaan wij daarmee om? Dat is het verhaal. Hoe zij met ons omgaan, dat zoeken zij maar uit. Maar hoe wij met die overheden omgaan, dat is inderdaad in de praktijk van ons leven in ieder geval ooit een keer een probleem. Dat wil zeggen, dat komt een keer voor dat we daarmee te maken krijgen. En wat is dan onze positie? Lijkt me een duidelijke zaak. En dan kom ik nog veel dichter bij huis, maar dan schuif ik altijd een heel eind vooruit. Hoe staan wij in ons gezin? Nou ja, voor zover we er een hebben. Anders krijg ik daar weer last mee. Dat zou niet voor het eerst zijn. Maar hoe staan wij in ons gezin tegenover onze echtgenoot of echtgenote? Ik vind het altijd van die vreemde woorden. Echtgenoot. Maar goed. Maar wat is onze positie daarin? Bovendien, aan de andere kant moet er vastgesteld worden dat als er dan al iets vleeselijk is en deel uitmaakt van de oude natuur, dan is het zo zonder meer het huwelijk. Sommige mensen worden boos als je het zegt, maar die hebben nooit zo'n boekje gelezen van wat elke man of wat elke vrouw, nee, elk meisje, elke jongen moet weten, weet je wel. Er is niks zo vleeselijk als het huwelijk. Natuurlijk langs één kant bezien, maar daarmee blijft dat natuurlijk volstrekt bijbels ook. Maar wat moeten we er dan mee? Eventueel, wat is onze positie erin? En dan hebben we nog, hoe staan wij tegenover onze kinderen? En als voetnoot, hoe staan onze kinderen tegenover ons? Want dat is ook altijd aardig. Dat komt allemaal in de Bijbel voor. Hoe sta ik tot mijn personeel? Of is het, hoe sta ik tegenover mijn baas? Vooral tegenover, schijnt hier op zijn plaats te zijn, heb ik me laten vertellen. Het zijn allemaal dingen die voor de meeste van ons in ieder geval zo ongeveer heel ons leven bepalen. Dingen die ik nou even gauw genoemd heb. Helaas, moet ik erbij zeggen. Want het belangrijkste deel van ons leven als gelovigen zou niet gaan eigenlijk over de vraag hoe staan wij tot al deze dingen die op een of andere wijze deel uitmaken van de oude schepping. Maar de belangrijkste vraag is uiteindelijk hoe staan wij tegenover de Heer en zijn gemeente. Want daar zijn wij leden van geworden. En van dat volk zijn wij leden. En van die huishouding, van dat huis, maken wij deel uit. En dat is uiteindelijk een veel belangrijke vraag. Maar als je de eerste niet op een rij hebt, zal ik maar zeggen, dan kom je aan deze min of meer laatste nog niet toe. En ik heb trouwens nog een belangrijke, ben ik tegengekomen. Tot mijn leedwezen, moet ik u zeggen, dat is een persoonlijk getuigenis, mijnerzijds. Want een belangrijk deel van de Nieuwtestamentische schriften spreekt zelfs over hoe wij staan tot onze voorgangers. Ik kan het ook moeilijk overslaan, maar het komt nog eenmaal uitgebreid in de Bijbel voor. Meer dan ik dacht, eerlijk gezegd. Nee, wat ik gewoon gedaan heb, is gewoon alle brieven eens doorlezen en daarna nog een keer doorlezen en wat aantekeningen maken van welke relaties allemaal genoemd worden. Nou, deze worden in ieder geval allemaal uitgebreid genoemd. En het enige wat ik niet genoemd heb en waar ik ook niet uitgebreid met u over spreken wil, omdat het feitelijk tamelijk onmogelijk is, is dat deel van die brieven wat spreekt over de persoonlijke positie, persoonlijke denkwijze, persoonlijke gerichtheid van de opzieners of herders of hoe ze maar genoemd worden, maar ook de persoonlijke positie en gerichtheid van de gelovigen individueel. Van dat laatste, met dat laatste wil ik graag toch wel beginnen, maar er niet al te veel van zeggen, want ik ben van mening dat als daarover gesproken wordt, dan staat dat Nieuwe Testament vol met de bekende korte zinnetjes, waar staat, wees herbergzaam, spreek de waarheid tegen elkander enzovoort, vergeld niet kwaad voor kwaad en al dat soort dingen meer. Hoe je die in vredesnaam nog smaller kunt samenvatten, weet ik niet. Het enige wat ik zou kunnen doen, is zeggen waar je die zinnetjes kunt vinden. Maar als ik in één middag al die brieven kan doorlezen, kan u dat ook. He? Ja, dat is niet zo moeilijk hoor. Die brieven, dat is maar een heel klein deel, dat is maar een klein stapeltje blaadjes in uw Bijbel hoor. Dan lees je zo doorheen, dat is echt waar. Probeer het maar eens. En als u wil weten waar staat dat we herbergzaam zouden zijn, nou dan lees je toch gewoon al die brieven door, dan heb je ze zo bij elkaar. Dat hoef ik niet voor u te doen. Dat is makkelijk genoeg. Nog afgezien van dat we eigenlijk geacht worden die dingen al vele malen gelezen te hebben. Maar daar valt niks aan toe te voegen, dat ga ik ook niet doen. Wat ik u wel in de eerste plaats voor wil houden, zijn die uitspraken waarin gesproken wordt over de meest algemene, over het meest algemene kenmerk van het praktische leven en eigenlijk van de gezindheid van de gelovigen. En dat is er een die voortkomt zo zonder meer ook uit de inleiding die wij vorige keren gehouden hebben. Dat is namelijk dat wij in een positie terecht zijn gekomen waarin wij zouden God dienen. Met de nadruk, voor vanavond dan, met de nadruk op dienen. En daarna blijkt dat wij God zouden dienen en doordat we dat doen, zouden wij ook inderdaad elk ander, dat wil zeggen de huisgenoten des geloofs, dienen. Let wel, een dienende taak en daarmee betekent het dat wij terecht zijn gekomen in een nederige positie, een onderdanige, een onderworpen positie, een positie waarin van ons verwacht wordt gehoorzaamheid. Nou ja, geloof betekent dat ook, dat is zo, maar niettemin, wat ik maar zeggen wil, is dat het inderdaad gaat om een dienende positie. Voordat ik daar ook maar één schriftgedeelte van noem, wil ik er toch eerst iets algemeens over zeggen. Het blijkt namelijk zo te zijn, maar u weet, ik ben een slecht filosoof en dat hoef je niet serieus te nemen, maar denk er dan zelf eens over na. Het blijkt namelijk zo te zijn dat de bekende ellende, ik heb altijd moeite met die clichés, hè, maar goed. Maar de bekende ellende die er zo is in de wereld, die komt in het algemeen voort, kun je rustig zeggen, eigenlijk uitsluitend uit hoogmoed. Uit de gezindheid van de mens, waarbij hij inderdaad niet bereid is, of zo min mogelijk bereid is, om anderen te dienen. Hij moet dikwijls wel, Dat is gewoon zo. Hij moet namelijk ook aan de kost komen. En als hij dat zelf niet op eigen houtje kan regelen, dan zal hij zich moeten verhuren aan een baas. Of verkopen aan een meester, want zo ging dat vroeger ook nog. Maar daar zal hij moeten dienen, maar dat is dan gewoon om in leven te blijven. Maar daarnaast is de mens gewoonlijk op geen enkele wijze bereid om inderdaad een dienende positie in te nemen. Zeker niet uit vrije wil. En dat is ongetwijfeld de reden, ik heb daar geen twijfels over, dat is ongetwijfeld de reden en oorzaak van alle spreekwoordelijke ellende die er zo in de wereld is. Begrijp je me goed, daar heb ik het niet over ellende als verderfelijkheid en ziekte en dood en dat soort dingen meer. Maar bij nader inzien blijkt dat ook zelfs dit soort zaken uiteindelijk terug te brengen zijn tot dit beginsel, deze gezindheid van hoogmoed in plaats van nederigheid. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat wij ziek worden omdat we hoogmoedig zijn, maar waarmee ik wel wil zeggen dat de verderfelijkheid, verderf in het algemeen, ziekte en dood dus inderdaad het gevolg zijn van de zonde in de wereld en de zonde zoals die in de wereld nu eenmaal is, vindt voor zover wij het kunnen terugvoeren in de Bijbel zijn oorsprong in de gezindheid van Satan zelf. En u weet toch waaruit zijn zonde bestaat? Ik bedoel maar, die heeft het uitgevonden, die van hoogmoed. Hij is immers degene die zich zou stellen boven God, die God, zijn schepper, niet wilde dienen en die zich uitstrekte om een positie te krijgen boven God. Ja, natuurlijk kunnen we discussiëren over hoe letterlijk je dat moet nemen en hoe concreet die dingen zijn, maar het punt is gewoon dat ze zo in de Bijbel staan en ik begin altijd maar gewoon met deze dingen te aanvaarden, te geloven en ik ben nooit verder gekomen dan dat in dit onderwerp. Dat wil zeggen, het blijkt zo te zijn dat de zonde zijn oorzaak vindt in het feit dat iemand zich wel wilde stellen boven God en niet genoegen nam met zijn onderhorige positie, om eens een oud-Nederlands woord te gebruiken. Het zal ook de reden zijn waarom de zonde in de mens zich inderdaad in de eerste plaats kenmerkt door deze hoogmoed. Door dit niet bereid zijn zich te onderwerpen aan de schepper in het algemeen, maar ook niet bereid zijn om zich te onderwerpen aan iets of iemand anders. Dat is maar waar het om gaat. Hoogmoed dus, zou je kunnen zeggen, is, er staat natuurlijk in de Bijbel, geldgierigheid is de wortel van alle kwaad, maar dat is wat dichter bij huis, maar ik denk dat het voortkomt inderdaad uit hoogmoed als oorzaak van alle kwaad. En als je het mij vraagt, geldgierigheid komt voort uit hoogmoed. Of moet ik dat ook uitleggen? Dat hoeft toch niet, hè? Dat hoeft toch niet vanavond, hè? Ik hoef de zonde toch niet uit te leggen? Waar het om gaat is dat wij van deze eerste beginselen der wereld verlost zijn, dat wij nieuwe schepselen geworden zijn in Christus. En aan de ene kant is het natuurlijk zo dat wij als schepselen Gods in deze oude schepping waren afgeweken, tezamen waren onnut geworden enzovoorts. En die onnuttigheid van de wereld komt door de zonde en dus door die hoogmoed die nu eenmaal in de mensen in de schepping in het algemeen heerst. Het lijkt me duidelijk dat daar waar wij nuttig geworden zijn en bekwaam gemaakt zijn om God te dienen onder het nieuwe verbond, dat daar precies het tegenovergestelde van hoogmoed de belangrijkste gezindheid zou zijn, de belangrijkste deugd zou zijn van de gelovigen, die van nederigheid. En dan trap ik natuurlijk gewoon één open deur in, toch? Want als wij gelovigen zijn, hebben wij ons in ieder geval onderworpen aan God en zijn woord. Of zijn wij het evangelie gehoorzaam geweest? Of hebben wij de genade aangenomen? Nou, als je hoogmoedig bent, kun je geen genade aannemen. Toch? Dan moet je onderwerpen aan de goedgunstigheid, want zo heet zoiets, hè, van een ander. Daar gaat het om. Van een gelovige mag dus verwacht worden dat daar waar hij nieuw leven ontvangt op grond van zijn onderwerping aan het woord Gods, dat dat leven daarna ook inderdaad gekenmerkt wordt in de eerste plaats door onderwerping aan God en zijn woord. Gebod rijmt erop, maar ik doe mijn beste te vermijden, hè. aan God en zijn woord dus. Gebod is hetzelfde hoor. Maar goed, wij zouden ons onderwerpen aan God en zijn woord, maar in het algemeen geldt dat wij een dienende positie zouden innemen en dus een van nederigheid. Probeer het u zich eens voor te stellen, dat alle mensen in de wereld nederig waren. Ik vraag je af wie dan voorzitter wordt van de Europese Commissie natuurlijk. Maar, hè? Lubbers niet, maar die anderen ook niet natuurlijk, hè? Goed. Maar waarschijnlijk hebben dat soort mensen dan ook helemaal niet eens meer nodig. Dat weet ik niet, want het is nogal verstrekkend. Het zal de hele wereld op zijn kop zetten, feitelijk. Maar stel je nou eens voor dat we allemaal nederig waren. En de een de ander inderdaad uitnemender achter dan zichzelf. Staat tenslotte in de schrift. Hè? Waar dat zo zou zijn, waar we bereid zijn te dienen, is toch inderdaad die ellende in ieder geval uit de wereld verdwenen. Die van ziekte en dood enzovoorts, van lijden enzovoorts, het algemeen. Natuurlijk niet, daarvoor moet men eerst een nieuwe schepping worden. Maar het punt is natuurlijk dat we dat aan God overlaten, die kwestie van die nieuwe schepping. Maar het gaat er maar om dat waar deze oude schepping ongeschikt is om God te dienen vanwege die hoogmoed, zal het toch zo zijn dat de nieuwe schepping geschikt is en bekwaam is om God te dienen vanwege nederigheid. Dat is het verhaal. Dat klinkt nogal negatief, maar ik moet er natuurlijk, zo na een kwartier of zo wat, kan ik er natuurlijk wel achteraan zeggen dat de weg door deze vernedering, of nederigheid, want dat is het, vernedering, dat die weg door deze vernedering heen wel degelijk leidt tot verhoging. Niet omdat dat nou direct het doel is, want daar gaat het nog niet eens om, in de eerste plaats niet in ieder geval. Maar het is wel de Bijbelse gedachte dat wij inderdaad zouden dienen, zolang wij in een nederig en dus dienstbaar lichaam zijn. Ons lichaam heet immers een vernederd lichaam. Nou, zolang wij daarin wonen, past ons inderdaad die nederige taak van dienstbaarheid. Daar is ons lichaam uitermate geschikt voor. En wij zouden dus dienen zolang we in het lichaam zijn. En vervolgens is het zo dat wij verwachten voor de toekomst de verschijning van onze zaligmaker, die onze vernederde lichamen veranderen zal en dus inderdaad zal verhogen. Tot in de hemel aan toe, onze lichamen zelfs wel te verstaan. Maar dat is waar het om gaat en het belangrijkste voorbeeld wordt ons gegeven in de Bijbel zelf. Het voorbeeld namelijk van de Heer Jezus Christus, maar daar kom ik nog wel op terug. In ieder geval wil ik u één keer even een schriftplaats noemen. Nee, ik doe het uit het hoofd. Eén keer, je mag hem wel opzoeken, je mag hem zeker noteren. Maar één keer één schriftplaats noemen, niet uit de brieven, namelijk uit Johannes hoofdstuk 13. De bekende geschiedenis van voetwassing. Waar de Heer demonstreert wat zijn werk zou zijn na zijn opstanding. Ik heb er wel eens uitgebreider over gesproken, staat ook op een band, dus vooruit maar weer. Ik zeg het nu maar even heel snel. De Heer demonstreert daar door op te staan en zijn klederen af te leggen en door zich te omgarden met een linnen doek. Hij demonstreert daar zijn opstanding en vervolgens demonstreert hij wat hij na zijn opstanding zou doen. Hij zou namelijk een dienstwerk, een nederig werk, een dienstwerk vervullen. Hij zou namelijk de zijnen reinigen. Een gedachte die we op vele plaatsen daarna in de brieven tegenkomen, waar staat dat de Heer zijn gemeente zou reinigen. Maar geïllustreerd in Johannes 13, doordat de Heer de voeten zijn discipelen wast. En daarna, nadat hij dat gedaan heeft, ongevraagd overigens, dat wil zeggen, de discipelen hadden daar helemaal niet om gevraagd. De Heer deed het gewoon, er had wel iemand om gevraagd, hoor, overigens, hè, overdrachtelijk gesproken. Want er had natuurlijk iemand gevraagd aan de Heer Jezus dat hij zijn gemeente zou reinigen en heiligen en zonder vlek of rimpel voorstellen. Maar dat waren wij niet. Dus niet de gemeente die het vroeg. Het was zijn hemelse vader die dat vroeg. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de Heer Jezus sinds zijn opstanding inderdaad ook een dienende taak vervult, een dienende functie heeft aan de gemeente. Maar in dienst van, ik hoop maar dat u Nederlands verstaat, in dienst van degene die hem gesteld heeft. Zodat ook inderdaad Hebreeën 1 zegt dat de Heer Jezus als hoofd van zijn eigen huis trouw is aan degene die hem gesteld heeft. Niet trouw aan ons, hoewel je dat niet kunt ontkennen, maar het staat er gewoon niet. Niet trouw aan ons, maar trouw aan degene die hem gesteld heeft. En hij verricht dus een dienende taak in dienstbaarheid uit zijn hemel, aan zijn hemelse vader. Dat is waar het om gaat. En nadat hij dat gedaan heeft aan zijn discipelen, zegt de Heer, wel, jullie noemen mij meester, en jullie noemen mij Heer. En hij zegt, daar heb je groot gelijk in, dat ben ik ook. Hij zegt, maar aangezien een dienstknecht niet meerder is dan zijn Heer, hebben ook jullie een dienende taak. Net zo'n dienende taak. En als ik het uitbreid en zo breed mogelijk toepas, is de gedachte deze, dat de Heer Jezus zelf zich wijdt in onze dagen aan de bouw van de gemeente, de stichting van de gemeente, of hoe het maar heten mag, ik heb dat vorige keer dan ook al aangehaald. En de gedachte is dan dat dat dienende werk tot opbouw van de gemeente, dat ook wij in dat dienende werk betrokken zouden zijn en net zo'n dienende taak zouden hebben. En dus dienaren zijn van de gemeente, precies zoals Paulus het zegt over zichzelf, dat hij een dienaar is van de gemeente welke dienaar ik geworden ben, Colossens 1 geloof ik, maar in dienst niet van de gemeente, maar in dienst van God zelf. Dat is een belangrijke waarheid voor een ieder van ons. Begrijp je me goed? Voor een ieder van ons. Niet voor degene die geacht worden op langs officiële weg de gemeente te dienen. We hebben het niet over voorgangers hier. We hebben het gewoon over de gelovige in het algemeen, die slechts één roeping heeft sinds hij wedergeboren is. Namelijk deel te hebben aan, bij te dragen aan dit dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is het werk wat de Heer doet in nederigheid, in dienstbaarheid. En dat is het werk wat ook wij zouden doen in diezelfde nederigheid en diezelfde dienstbaarheid. Zoals genoemd wordt in Efeze 4, het werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. Want dat is waar het om gaat. In nederigheid de gemeente dienen dus, maar in dienst niet van de gemeente. In opdracht ook niet van de gemeente, maar in dienst van God, eventueel in opdracht van God. En vervolgens verwachten wij allen dat wij als dienstknechten en dus als arbeiders ook inderdaad loon voor de arbeid zouden ontvangen. Want de arbeider is zijn loon waardig, maar dat is een loon dat we inderdaad niet zouden ontvangen van de gemeente. Nee, dus het werk dienstwerk tot opbouw van de gemeente, zal ik maar zeggen, is een werk wat niet gedaan wordt opdat men daarvoor loon zou ontvangen van die gemeente. Het is een ondankbaar werk binnen de gemeente, ook dikwijls in de praktijk, maar officieel is het dat ook. Waar het om gaat is namelijk dat de Heer zelf ons, en ieder van ons, zal belonen voor wat wij bijgedragen hebben inderdaad in zijn werk, daar gaat het om. En dus zegt de apostel, ik dien jullie, Corinthiërs, die waren er niet van gediend trouwens, maar hij deed het wel. Hij zegt, ik dien jullie, Corinthiërs, maar als je maar niet denkt dat ik werkelijk geïnteresseerd ben in het oordeel wat jullie van mij over mij hebben, want wie mij oordeelt is God. Dat is fundamentele waarheid. Voor u en voor mij, voor ieder van ons zo. Er is geen enkel verschil. Wat van ons verwacht wordt, is onderwerping, dienstbaarheid. En dat betekent, de minste baantjes eventueel, werk waarmee je helemaal geen eer kunt inleggen, werk wat helemaal niet gewaardeerd wordt, zal ik maar zeggen. Het moet wel gedaan worden, maar er is niemand die er veel voor over heeft, zal ik maar zeggen. En het is zeker niet zo dat het gaat om enige bezigheid die ons verder zou kunnen brengen op de maatschappelijke ladder, of waardoor wij aanzien zouden verwerven of wat dan ook. En die gezindheid zouden wij als gelovigen allen hebben. In de wetenschap dat wij dienstknechten Gods geworden zijn en dus een dienende taak vervuld zou moeten worden. Dat is het verhaal. En wat dus noodzakelijk is, is dat wij een dergelijke gezindheid ook inderdaad hebben. Maar ja, die gezindheid kun je ook oefenen door inderdaad je te onderwerpen. En dat te zeggen, nou ja, als dat werkt, dan, als niemand dat dan doen wil, dan, als niemand dat dan doet in laatste instantie, dan doe ik het wel. Je kunt ook zeggen natuurlijk van tevoren van, ja, dat is zo'n min baantje, ik hoop dat ik het mag hebben. Dat is net zo bijbels. Dat meen ik hoor. Voor de Heer. En niet ten aanschouwen van de broeders en zusters, of ten aanschouwen van de wereld. Nee, ten aanschouwen alleen van de Heer. Meer niet. Die gezindheid zouden we hebben. En dat staat op vele plaatsen. U weet wel, het verhaal begon min of meer in Romeinen. Dat heb ik inmiddels voor me liggen, Romeinen 12. Daar vindt u onder andere die korte zinnetjes. Maar dat zou ik u niet vertellen waar die staan. Hè? Maar u vindt ze hier onder andere. Hè? In ieder geval vanaf vers 9 in Romeinen 12. We komen er nog wel eens vaker terecht. In het algemeen zeg ik altijd, het kenmerk van al die korte zinnetjes is dat ze te herleiden zijn naar de algemene gedachte dat wij de Heer zouden dienen door te streven naar deze, naar de handhaving van de eenheid in de gemeente. Het gaat om het bewaren van eenheid. We zullen dat nog wel tegenkomen in de toekomst. Er staat er vele malen en ook waar het niet expliciet staat, daar wordt het geïmpliceerd. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze, hangt het goed aan, hebt elkander hartelijk lief, zij die traag in de benadering. Gezet vuren van geest, verblijft u in de hoop, ik lees maar wat, deelt mede tot de behoeften der heiligen, enzovoorts. Het zijn allemaal uitspraken die verband houden met die eenheid van de gemeente, het opbouwen van de gemeente, en het wordt dan uiteindelijk weer samengevat in vers 16, waar staat, wees eensgezind onder elkander. Dezelfde gezindheid, waarover later in hoofdstuk 15 nog uitgebreider gesproken wordt. Maar dan staat er, en daar gaat het me nu om, dan staat er in een van die korte zinnen, er staat tracht niet naar de hoge dingen. Tracht niet naar de hoge dingen. Natuurlijk, heus, ik ken die redenering van dat wij rentmeesters zouden moeten zijn over de kwaliteiten die wij nou eenmaal hebben. Welke kwaliteiten, vraag ik altijd meteen, hoezo? Maar goed, wij zouden rentmeesters zijn over de kwaliteiten die wij hebben. Sommigen zijn er ook achter gekomen dat men geen kwaliteit heeft. Toen heeft men ervan gemaakt, we moeten rentmeesters zijn over het geld wat wij hebben. Zodat het tegenwoordig een christelijke deugd is om zoveel mogelijk geld te verdienen. Want je moet toch een goed rentmeester zijn, heeft de Heer gezegd. Nou, dat is nou een mooi voorbeeld van theologie. Over hoe je bijbelse uitspraken inderdaad op een volstrekt verkeerde wijze kunt toepassen en kunt gebruiken ter versterking van gewoon de menselijke gezindheid en menselijke streven. Toch? Nou goed. Nee, wij zouden niet streven naar de hoge dingen. Wij hoeven niet zo hoog mogelijk te eindigen op de maatschappelijke ladder. De bekende ladder, weet u wel, die je het beste plat kunt neerleggen, die ken je toch, hè? Ja, goed. Maar er staat hier gewoon, tracht niet naar de hoge dingen. Dat is precies het tegenovergestelde als wat ons, van kinds af aan, in een oude schepping, wordt bijgebracht. Weet je wat, je moet toch, je moet later wat worden. Je bent nog niks kennelijk, hè? Je moet later wat worden, is de bedoeling. Voor een goed christen blijft dat ook altijd zo. Je wordt later pas wat. Dat is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij worden later pas wat, hè? Bij de wederkomst van Christus. Nu blijven wij niets, dat wil zeggen, nu blijven wij dienstknechten. En er staat gewoon, tracht niet naar de hoge dingen. Dat blijft een advies, een raad, een aanwijzing die ons gegeven wordt voor heel de praktijk van ons christelijke, en dus geestelijke ook, hè? Maar ons christelijke leven. Tracht niet naar de hoge dingen. Wat gaat om de uiterlijke dingen, in onze dienst aan de Heer zouden wij niet streven naar het hoge. Integendeel, er staat, maar voegt u tot de nederige. Juist geen hoogmoed. Begrijp je me goed, u kent toch, ik zou niks uit de evangelie aanhalen, maar u kent toch dat verhaal, was het een gelijkenis of is het geen, dat weet ik niet meer, waarvan als je genood was bij een maaltijd, dan moest je achteraan gaan zitten, volgens de gedachte van de Heer. Tenminste eervolle plaats, toch? Dat is een handigheidje, denk ik wel eens. Maar niettemin, als ik al mijn gedachten verder weglaat, is het een volstrekt bijbelse zaak. We zouden niet trachten naar de hoge, maar naar de nederige dingen. We gaan achteraan zitten. En als we vooraan moeten zitten, en als we toch zo nodig iets hoogs zouden moeten ontvangen dan wel zijn, dan weet de Heer ons heus wel te vinden. Zo gaat dat. Hij zou verhogen, eventueel. En dat is dan nog een eervolle zaak ook nog. En u weet wat de Heer zei tot zijn dienstknecht, alsof weer het evangelie. Gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig, niet over veel, over weinig zijt gij getrouw geweest. Maar het resultaat was, over veel zal ik u zetten in de toekomst. En dus, tracht niet naar de hoge dingen, in tegendeel. Waarom ook, als we iets hoogs zouden moeten ontvangen of zijn, zal de Heer ons verhogen of zoiets. Maar dan zal de Heer dat regelen, het is zijn werk en we zijn zijn eigendom. En daar waar blijkt dat wij als dienstknechten inderdaad trouw zijn in het nederige, zal de Heer als een goede werkgever vanzelfsprekend ons op een hogere positie brengen. Maar daar hoeven wij niet naar te streven. Ik denk eerlijk gezegd dat de Heer daarna zou streven. Of denkt u dat niet? Kunt u zich verplaatsen in positie van een werkgever? Die zal toch proberen of hij zoveel mogelijk kan halen uit zijn personeel. Maar hij neemt geen risico. Dus hij zet hem eerst over het minste. Toch? Om hem eruit te testen. Kijken wat hij kan en wat hij niet kan. En vooral of hij trouw is. Of hij van zijn personeel op aan kan. En bij gebleken geschiktheid zal die heer, als de goede werkgever is, ik weet niet of er veel zijn of weinig, ik ben het tel kwijt, maar als de goede werkgever is, zal die inderdaad dat personeelslid nauwkeurig in het oog houden en eventueel zal hij hem promoveren of grotere verantwoordelijkheden geven enzovoorts. Dat hoeft niet het streven van personeel te zijn, daar zorgt de baas wel voor. Dat is wat de Heer doet aan aanzien van ons. Wij zouden trouw aan hem zijn en we zouden ons richten inderdaad op het nederige en voor zoverre verhoogd zou moeten worden, wat het ook wezen mag, maar voor zoverre verhoogd zou moeten worden, zou hij het doen, is de gedachte. Nou, dat was Romeinen 12, ik blader meteen weer even voor, door naar 2 Korinthe 7. Ik houd maar op volgorde van de Bijbel zelf, dat is makkelijker bladeren, hè. 2 Korinthe 7. Schijnbaar onbelangrijke tekst, maar er is een leuk tussenvoegsel staat erbij. Daar staat dat Paulus schrijft in vers 6 van 2 Korinthe 7, doch God die de nederigen vertroost, en begrijp je me goed, vertroosten betekent zoveel als bemoedigen, ondersteunen, kracht geven, helpen, of wat het maar wezen mag, dat is de betekenis van de term. God die de nederigen vertroost, heeft ons vertroost. Dus als er gebrek is aan troost, gebrek aan bemoediging, dan weet u nu misschien hoe het komt. Een van de oorzaken zou dus kunnen zijn die van gebrek aan nederigheid. Als men hoogmoedig is, als men meent het allemaal zelf te kunnen, dan krijgt men toch geen troost. Van wie dan? Als we ijzeren heinig door het leven gaan, zo van ik dop mijn eigen peultjes, is dat goed? Ik geloof het wel, hè? Of mijn eigen boontjes is het, geloof ik, hè? Ik zorg wel voor mezelf, dan hoeven wij ook helemaal niet te verwachten dat wij bemoedigd zullen worden of hulp zullen ontvangen of iets dergelijks. Dat is toch vanzelfsprekend. Maar in tegendeel, daar waar wij nederig zijn, daar waar wij dienen, kunnen wij ook verwachten vertroost te zullen worden. En Paulus zegt, God vertroost de nederige en hij heeft ons, en in bijzonder mij, Paulus vertroost bijvoorbeeld door de komst van Titus. Dat kan al een hele bemoediging zijn, hè, dat je wat gezelschap hebt om samen mee door het leven te gaan en om samen mee inderdaad de Heer te dienen. En inmiddels ben ik weer omgebladerd naar hoofdstuk 11. Waar Paulus spreekt, in de 2e Korinthebrief in het algemeen trouwens, over zijn merkwaardige bediening. U weet toch dat de Korintiërs Paulus niet serieus namen? U weet wel, je hebt zogenaamde fulltimers. Dat zijn Lui met een Giro-nummer, dat zeg ik altijd maar. Ik heb er zelf ook een, dus zal ik u straks geven in de pauze. Maar goed, maar ik moet het snel zeggen, dus dan zeg ik het zo ruw. Er zijn mensen met een Giro-nummer, ik bedoel, er zijn mensen die van het werk moeten leven. Dat heet zo, hè, van het werk moeten leven en dat soort dingen meer. Wel, dat moeten wij allemaal, maar dat schijnen weinigen te begrijpen. Maar het probleem met de apostel Paulus was dat hij inderdaad weliswaar lange tijd in Korinthe gewerkt en gepredikt heeft. En al die tijd dat hij in Korinthe was, hebben die Korintiërs niks bijgedragen ter ondersteuning van zijn arbeid en zelfs niet tot instandhouding van zijn eigen leven. Dat wil zeggen, hij werd als gevolg daarvan door die Korintiërs ook niet serieus genomen. Want hij was in Korinthe, dat weet u toch, in Korinthe was hij tentenmaker. En hij had een baantje bij Aquila. Dat is een bekend merk tent, dat weet u toch, Aquila. Nou goed, laat maar zitten. Maar daar werkte hij, daar verdiende. Dat is geloof ik echt zo hoor. Maar daar verdiende de man inderdaad de kost. En wat hij dan verder in zijn vrije tijd predikte, hij wat daar in Korinthe enzovoort. Maar zo'n man hoef je niet serieus te nemen, want die was ook maar gewoon een arbeider, die werkt voor zijn eigen centen. He? Dus wat die zegt, dat maakt niet zoveel uit. Dat was het verhaal. En hij stuurde geen brieven rond over zijn arbeid of zo. Geen lichtbeelden erbij. He? Over het van het zendingsveld en zo. Integendeel. Nee, wat ze niet wisten, maar wat wel gebeurde, is dat hij van andere plaatsen inderdaad wel degelijk bijdragen ontving. Dat was wel zo, maar fundamenteel zorgde hij voor zijn eigen onderhoud. En de Korintiërs hoefden hem niks te betalen, dus namen ze hem niet serieus. He? Heb je dat? Het was gratis, dus stelt verder niet zoveel voor. Dat is wat hij zegt. Maar daarna zegt hij in 2 Korinthe 11, dan zegt hij, heb ik zonde gedaan, heb ik een fout gemaakt, heb ik het doel gemist? Zonde, dat weet u, hè? Dat is het doel missen, fout maken, hè? Uitgeleier maken. Heb ik zonde gedaan als ik mijzelf vernederd heb, opdat gij zoudt verhoogd worden? Of inmiddels ik u het evangelie gods om niet verkondigd heb, was het mijn fout, was de fout van mij dat ik u het evangelie gratis gepredikt heb, en op eigen kosten eigenlijk. Maar daarna zegt de apostel, ik heb andere gemeenten beroofd, bezoldiging van hun nemende, om u te bedienen. Dat wil zeggen dat in ieder geval in Korinthe gratis gewerkt heeft voor die Korintiërs en daarmee zich vernederd heeft. Hij beschouwt het als een vernedering. Maar wij zouden als gelovigen er dus een eer in moeten stellen om alles wat wij doen, zeker in dienst van de Heer, om dat alles te doen inderdaad op eigen kosten. Ja, voor zover mogelijk uiteraard, wat dacht u dan? Anders kan het immers niet. Maar waarom nou niet? Als wij onze leven stellen in zijn dienst, als wij zijn eigendom zijn, hoezo zouden wij geld moeten vragen voor enig werk wat wij doen in dienst van de Heer? Nou krijg je natuurlijk last met de bond van kosters en de bond van kerkorganisten. Denk dan voor mij aan, die jongens zijn heel blij dat ze mogen spelen op zijn echt kerkorgel, want zoveel zijn er ook niet. Niet iedereen heeft zo'n ding thuis, denk ik altijd. Hè? Maar ja, goed, laat ik er maar verder niks van zeggen. Voor mij mogen ze betaald worden, ik heb er geen probleem. Ik heb er geen problemen mee om ze te betalen. Maar als ik organist was, zou ik er problemen mee hebben om mijn geld voor te vragen. Zo zit dat gewoon. Toch? Ik zou het veel te mooi vinden om zo'n ding te mogen spelen. Al ben ik dan niet echt een organist natuurlijk. Maar bij wijze van voorbeeld, waarom moet dat geld kosten? Vragen ze mij wel eens, wat kost dat? Wil u bij ons ook een avond komen spreken? Zeg je wel, kan ik rustig zeggen, ik heb toch geen avond vrij. Dus dat is makkelijk. En wat kost dat dan? Dan zeg ik meestal heel veel. Hè? Maar goed, schrikken ze altijd van. Dat kost veel, ja, als je het eerlijk vraagt. Het kost veel. Maar dat betekent niet dat er wat in rekening gebracht wordt. Hoe zou het kunnen? Toch? Het is in dienst van de Heer. We zouden blij moeten zijn om hem te dienen in wat voor werk dan ook. In wat voor toepassing dan ook. En de apostel zegt gewoon, ik heb het een eer gevonden. Hij herhaalt het trouwens nog een paar keer in deze brieven. Hierna trouwens ook nog. Hij herhaalt het, want hij stelt er een eer in om inderdaad deze Korintiërs op deze wijze te bedienen. En zichzelf te vernederen, want zo wordt dat door de mens gezien. Naar menselijke norm is dat een vernedering. Dus iets gratis doet, er kan niks wezen immers. Maar hij stelt een eer in om dat te doen, om zichzelf te vernederen voor die uiteindelijk onedele, zwakke Korintiërs, die eigenlijk ook helemaal niks voorstellen. Want dat is natuurlijk toch het verhaal. En de apostel laat dat heus wel doorschemeren. Ja, en hij noemt zich dan ook prompt de minste van de apostelen. Maar niettemin, nederigheid, dat is waar het om gaat. Nou goed, blader ik even verder. Dan kom ik terecht in bijvoorbeeld, want ik ben lang niet compleet, hè. Dat kan niet, hè. Maar ik neem hier en daar maar een tekst, hè. Efeze 5 kom ik dan terecht, dacht ik. Vers 21, waar staat dat wij elkander onderdanig zouden zijn in de vreze van Christus. Dat is wat er letterlijk staat, maar er verandert niet zoveel mee overigens. Maar elkander onderdanig zijnde. Dat wil inderdaad zeggen dat wij elkander zouden dienen. Natuurlijk, in de volgende verse, en in mijn Bijbel moet ik dan een bladzijde omslaan, dan lijkt het net of het er niks mee te maken heeft, weet u wel. Maar in de volgende verse wordt onder andere uiteengezet hoe die onderdanigheid dan tot uitdrukking komt, zelfs in de meest elementaire aspecten van ons leven. In ons persoonlijk leven, in ons aardse leven. Familieverhoudingen, maatschappelijke verhoudingen. Maar neem niet weg dat van tevoren inderdaad eerst gezegd wordt dat het erom gaat dat wij onderdanig zouden zijn. En niemand van ons komt daar onderuit, want hoewel sommigen op grond van hun positie wellicht onderdanig zouden zijn aan ons, is het niettemin zo dat wij op onze beurt uiteindelijk altijd weer onderdanig zijn aan de Heer en hem zouden dienen. Met andere woorden, het maakt echt niks uit. Wij zouden onderdanig zijn, zo zonder meer. Maar opdat op grond van die uitspraak niet ons hele sociale, maatschappelijke en familieleven door elkaar zal worden gegooid, volgen daarna enige aanwijzingen die spreken over verhoudingen die wel degelijk in stand gehouden zouden worden. Want in het familieleven en ook in het maatschappelijk leven is het nou eenmaal zo dat niet iedereen onderdanig kan zijn aan iedereen. Heb ik eens nagevraagd aan een sergeant-majoor. Van Ommeren heet het. Maar goed, dan laat ik daar niet verder over praten. He? Maar inderdaad, dat kan niet altijd. He? Maar de belangrijkste gedachte vinden we wellicht in Filippenzen 2, waar voor ons leven inderdaad de Heer Jezus als voorbeeld gegeven wordt. En eigenlijk gaat de hele Filippenzenbrief over niks anders dan dit thema. Dat wij zouden dienen, hoe dan ook, onderdanig zouden zijn. Aan wie dan ook. En van de Heer, in dat verband staat ook, onder andere in, ik lees vers 3 maar eens mee, hè, van Filippenzen 2. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid, synoniem voor nederigheid. Heb je het weer, hè? Door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Dat is hetzelfde als elkander onderdanig zijnde in de vrezen van Christus. Zoals het in Efeze 5 stond. Waarna je nog de vraag kon stellen, hoezo vrezen van Christus? Wel nu, die vraag wordt hier beantwoord. Want daar staat, en ieder zie niet op het zijne, niet slechts op het zijne is de gedachte, maar een ieder zie ook op hetgeen der anderen is, want we zouden elk ander dienen. En dan vers 5, want dat gevoelen, namelijk die gezindheid, want daar gaat het om, die levensinstelling, dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, zodat hij ons hier inderdaad als voorbeeld wordt voorgehouden. En in de vrezen van Christus en daardoor en daarom in navolging van Christus zouden wij inderdaad dit gevoelen ontwikkelen en in ons hebben, deze gezindheid hebben, namelijk gevoelen met welke in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde en Goden even gelijk zijnde. Met opzet lees ik de zin niet letterlijk zoals hij er staat. Ik vind namelijk dat hij er zeer ongelukkig staat, maar dat schijnt voor het Grieks ook al te gelden. Dus ik verklaar hem meteen. De gedachte is namelijk dat de Heer Jezus was in de gestaltenis Gods en dat hij Goden even was. En dat hij Goden gelijk was, want even en gelijk betekent hetzelfde. Maar hij heeft het geen roof geacht zichzelf te vernietigen, staat er dan feitelijk in vers 7. Eigenlijk moet het zijn zichzelf te ledigen. Maar het is niet echt helemaal een verkeerde, ja, voor mensen die een concordante Bijbelvertaling nastreven, is het een verkeerde vertaling, maar anders valt het wel mee. Want zich ledigen betekent ook zich tot niets maken. Want dat is wat vernietigen betekent. Dat weten wij nou niet meer, hè, na 350 jaar en meer, maar vernietigen wil zeggen tot niets maken. Hij heeft zichzelf geledigd, dat is wat er letterlijk staat. Dat hangt samen met wat niet alleen hier, maar ook in Colossense erover gezegd wordt. Staat zijn lediging tegenover zijn vervulling of volheid. Maar daar ga ik dus nu niet verder op in. Nu ga ik gewoon in op de gedachte hier. En dan is de vertaling met vernietigen niet zo gek. Namelijk, hij heeft zichzelf tot niets gemaakt. Wat heeft hij dan gedaan? Hij die in de gestaltenis Gods was, hij die Goden even was, of even gelijk was, want even betekent niet voor korte tijd hoor, even betekent vlak, gelijk dus, egaal. Hij die gelijk stond aan God, hij die God was dus, en de gestaltenis Gods was, hij heeft zichzelf tot niets gemaakt, wel hij was iets, dat kun je niet ontkennen, maar hij heeft zichzelf tot niets gemaakt. Wat heeft hij dan gedaan? De gestalte van een dienstknecht aangenomen. Een dienstknecht. Van wie? Nou, in ieder geval en in de eerste plaats van God. Degene die wegneemt dat God hem dan een taak kan opleggen, een verantwoordelijkheid kan opleggen, van waaruit hij inderdaad anderen en zelfs mensen en in ieder geval ook ons zou dienen, maar niet in onze dienst. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus hij heeft zichzelf tot niets gemaakt. Wat heeft hij dan gedaan? De gestalte is van een dienst van een dienstknecht aangenomen. En dan als uitloper van de zin, maar dan valt het gewicht van de zin alweer weg, en is de mensen gelijk geworden. Wat het hele punt is, dat de mens nou eenmaal de gestalte heeft van een dienstknecht. Dat is heel eenvoudig. We spreken over God en de mensen. Wel, God is inderdaad de Heer en Meester en de mens is zijn dienstknecht. En hij was die Heer en Meester, hij was de gestaltenis Gods en hij werd de gestalte van de mens. Let op dat het woord herhaald wordt, hè. De gedachte herhaald wordt. Hij was de gestalte Gods en hij nam aan de gestaltenis van een dienstknecht, namelijk hij werd de mens gelijk. Kun je het nog een keer zeggen? Hij was de gestaltenis Gods en hij werd de gestaltenis van een dienstknecht. Hij was Goden gelijk en hij werd de mensen gelijk. Zodat de mens per definitie een dienstknecht is. De mens is per definitie geschapen inderdaad om God te dienen. En God werd mens in de persoon, want dat is het goede woord, in de persoon van de Heer Jezus Christus. En wat deed die mens Jezus Christus? De wereld aan zich onderwerpen, omdat hij nou eenmaal God was geopenbaard in het vlees, met een onbijbelse uitdrukking. Wel nee, dat is wat wij denken, dat hij dat was, en dat is wat wij dikwijls vinden dat hij had moeten doen. Maar hij was mens, en wat deed hij dus? Zijn hemelse Vader dienen. Door zijn woorden te spreken, is toch het Johannes Evangelie, hè? Door het woord Gods te spreken, woord van zijn Vader te spreken en door de werken van zijn Vader te doen. Maar dat zou elk mens moeten doen, als dienstknecht Gods. Namelijk het woord Gods spreken en het werk Gods doen. Dat konden wij niet van nature. Maar nu, wij een nieuwe schepping geworden zijn, een nieuwe natuur hebben ontvangen, zijn we daartoe bekwaam gemaakt, opdat wij het woord God zouden spreken en het werk God zouden doen. Voor zover daar verschil tussen bestaat dan. Tussen die twee dingen. Tussen woord Gods en werk Gods. Maar goed. Maar wat staat er over de Heer Jezus? Die immers ons voorbeeld is. En wiens gevoelen, wiens gezindheid wij zouden hebben. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Namelijk, want zo lees ik dat woordje en. Namelijk is de mensen gelijk geworden. En in gedaante of gestalte bevonden als mens. Heeft hij zich ook te midden van die mensen vernederd. Zie dat in tweede instantie over vernedering gesproken wordt. Niet alleen vernederd van God naar de mens, of vernederd uit de hemel naar de aarde bij zijn menswording. Jazeker, bij zijn geboorte in Bethlehem, dat was een vernedering. Maar ook daarna, te midden van de mensen, in de gedaante van de mens, heeft hij zichzelf vernederd, zodat hij automatisch terechtkwam in een positie waarin hij de mensen diende. Nee, in de dienst van zijn hemelse vader, maar hij diende de mensen. Welke mensen? Alle mensen. Wat heeft hij nou gedaan? De dienst van de mens. U begrijpt toch, een mens allemaal naast elkaar, en in de gedaante van de mens heeft hij zichzelf vernederd, dan komt hij onder de mensen terecht. Zodat hij niet alleen zijn hemelse vader zou dienen, maar zelfs de mensen zou dienen in de praktijk. En wat heeft hij gedaan dan om de mens te dienen? Nou kijk, dat als wij, maar dat schijnt heel verschillend te zijn. Als ik de evangelie lees, dan lees ik altijd over de Heer die alle mensen diende. Zo zonder meer, bij wat hij ook deed. Maar goed, er zijn er die dat anders kunnen lezen en interpreteren. Dus ik waag me maar weer niet aan de discussie. Maar wat hier staat dat hij gedaan heeft om anderen te dienen, was inderdaad uiterste vernedering. En zelfs zo letterlijk mogelijk. Want als een mens ten uiterste vernederd wordt, waar komt hij dan terecht? In de dood. Dat is erg laag dus. En dat staat er ook. In gedaante gevonden als mens, vers 8, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam en dus gelovig, dat zeg ik altijd als eerste, maar vanwege het onderwerp waar we nu mee bezig zijn, speciaal zeg ik, dat gehoorzaamheid ook in bijzonder betekent trouw. Trouw, hetzelfde. Ja, in alle talen bijna, is dat hetzelfde. Dus gelovig, onderworpen aan het woord Gods. Horig is eigenlijk het goede woord, maar wij kennen dat niet meer, omdat het in de maatschappij hier niet meer voorkomt. Maar hij was horig, vertaald met gehoorzaam, hij was horig geworden en daarmee ook trouw geworden aan zijn hemelse vader. Trouw tot de dood, ja, nog verder zelfs dan de dood, want zelfs de dood des kruises, waarna wij altijd lezen uit Galaten, waar staat: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Aangehaald uit de wet. Dus niet alleen maar gestorven, maar zelfs een schandelijke, smadelijke, een vernederende dood gestorven. Ik zal u vertellen dat het vernederend is om, zeg maar, naakt, want daar kwam het in de praktijk op neer, gespijkerd te worden aan een paar balken. Of niet? Is dat niet vernederend? Ik vind het al vernederend genoeg als je gewoon naar de dokter moet. Kleed je maar uit, zegt hij dan. Ik vind u dat niet vernederend. Nou, ik wel, laat ik u dat zeggen. Nou, maar dat even terzijde. Maar er staat hier dat hij vernederd is geworden uit de hemel tot te midden van de mensen. Dat hij te midden van de mensen vernederd is geworden tot de dood. En wat de dood betreft vernederd geworden is tot de dood. Ja, de dood des kruises. Nou, verder kan niet. En dan staat er, vervolgens, daarom ook, of daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Want het is God die hem vernederd heeft, maar het is diezelfde God die hem ook verhoogd heeft inmiddels. Want dat is wat wij verwachten voor de toekomst. Dat waar wij nu een dienende taak vervullen, een dienende positie innemen, zullen wij in de toekomst verhoogd worden. Ik weet niet of dat echt een sterk argument is, maar niettemin is het een Bijbelse waarheid en de vaststelling van een feit. En het kan helpen, denk ik, als we ons bewust zijn dat die verhoging wel komt, maar niet wat betreft de tegenwoordige wereld of deze oude mensheid of zo. Nou, in ieder geval, wij zouden datzelfde gevoel in ons hebben. En als u al vraagt, waar leidt het dan toe? Want wat voor zin heeft het om je zo uitermate te vernederen? Waar leidt het toe? Wel, het leidt tot uitermate verhoging. Zo was het bij de Heer Jezus. De mens die ons dat voorbeeld heeft nagelaten, waarover ook Petrus sprak, enzovoort. En de bedoeling is dat wij dat voorbeeld zouden navolgen ook in de praktijk van ons leven. En daarna staat er, want die uiterste verhoging ga ik nou verder niet op in, daarna staat er in vers 12, alzo dan mijn geliefde gelijkheid alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet alleen toen ik aanwezig was, maar ook in mijn afwezigheid, werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven, de zaligheid van uzelf, de zaligheid van uw ziel, de zaligheid van uw wandel dus, want daar gaat het om, uw loon, want daar gaat het om, hè. Want, staat er, het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Wel, welke die wil van God is, staat er niet bij, want die zouden wij proeven. Na de verandering van ons denken, weet u nog? Ik heb het vorige keren uitgebreid over gehad. Maar niettemin, de apostel zegt, het is wel zo. Het is God die in u werkt, beide het willen en ook de uitwerking daarvan. Ik denk dat ik daar vorige keer, voor zover ik me nou herinner, ook vrij uitgebreid over gesproken heb. God geeft ons niet alleen de wil, God geeft ons ook de mogelijkheid om die wil uit te voeren. En dus staat er, doet alle dingen, wat het ook is, zonder murmureren en tegenspreken. Ja, misschien moet je dan de vloer dweilen of de put leeghalen. Kan toch? Ja, van het kerkgebouw, van mijn part, maakt het uit, hè? Maar misschien ook wel de vloer dweilen of de put leegmaken bij de een of andere broeder of zuster die het zelf niet kan. Waarom nou niet? He? Zou dat elkander dienen? Waarom nou niet? Heel simpel hoor. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Want pas dan zijn wij onberispelijk en oprecht. En dan zijn wij kinderen Gods. Onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Want dat is de wereld om ons heen en dat is inderdaad de natuurlijke mens. Maar van ons wordt verwacht een gezindheid die hetzelfde is als die van de Heer Jezus. Een bereidheid om zich te laten vernederen. Die als hij schold niet wederschold. Die als hij leed niet dreigde. Die zei, als ze u op de ene wang slaan, dan keer je ze ook vervolgens de andere wang toe. Die zich in het gezicht liet spugen enzovoort. Waarom deed hij dat? Die over zich liet lopen, heet zoiets in het Nederlands. Waarom deed hij dat? Omdat hij geroepen was om God te dienen. Om een werk te doen. En dus gebeurde het zo. Meer niet. Al moet erbij gezegd worden dat hij zag op de vreugde die hem voorgesteld was. En daarom heeft hij het kruis gedragen en de schande veracht. Maar vervolgens zeg ik dan weer, dit gevoel, het welk in Christus Jezus was, zij ook in u. Het gaat echt niet over wat anders. En dan zegt u weer, ja, dat is geen boodschap naar de mens. En dan zeg ik, ja, dat klopt, dat staat ook in de Bijbel dat het dat is. Dat is niet naar de mens, dat is precies omgekeerd namelijk. Dat is een leven waarvan wij de vervulling niet zoeken in dit leven, maar waarvan wij de vervulling verwachten inderdaad hierna. In tiernamaals heet zoiets. En voor zover we hier zijn, dienende functie. Gedaante van de mens, gestaltenis van een dienstknecht en hoe ver dat gaat in de praktijk van ons leven hangt gewoon van de omstandigheden af. En dat zou best kunnen leiden tot de dood, ja, de dood des kruises of des brandstapels, is dat een mannelijk woord, weet je veel. Maar dat zou kunnen. Nee, ik doe er wat laconiek over, want. Maar dat is toch zo, en dat is in het verleden ook gebeurd, en tot vandaag denk ik nog. En velen stelden er een eer in om zelfs te mogen sterven als martelaren. Gewoon omdat ze deze gezindheid kenden, deze roeping kenden en verstonden. En ook verstonden dat het niet ging om het resultaat van hun arbeid hier zozeer, maar dat het in de eerste plaats ging om hun eigen trouw aan hun hemelse vader. Dat is waar het om gaat. Waarna wij automatisch terechtkomen in Filippenzen 4. Daar staat nog meer in hoofdstuk 3, maar daar kom ik later wel eens op terug. Hoofdstuk 4, vers 12. Waar staat dat de apostel zegt in vers 12, ik weet vernederd te worden. Dat wil zeggen, hij weet hoe dat gebeurt. En hij kan het dus ook, want dat is wat de term betekent. Weten, in dit geval synoniem met kennen, in de zin van ik heb het ervaren. Het wordt alleen wat zwak uitgedrukt. Ik weet vernederd te worden. Maar hij zegt dus, ik kan het, want dat is, heb ik al eens eerder bij de hand gehad. Ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen bij de verzadigd te zijn en honger te lijden. Bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. Want over deze dingen zegt de apostel dan, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Een vers wat gewoonlijk uit zijn verband gerukt wordt, maar wat in bijzonder spreekt over deze dienende positie, de dienende werk in de dienst aan onze hemelse Vader. Dat leidt tot verdrukking en vernedering. Ja, dat is precies waar het om gaat. Dat is ook wat in Filippenzen gezegd wordt in 1 vers 29, dat ons uit genade gegeven is in de zaak van Christus, want hij heeft een zaak, hè, een bedrijf, hoe heet zoiets, in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, natuurlijk, in hem te geloven, dat is ons uit genade gegeven. Maar de consequentie om hem te dienen, namelijk, ik zeg het zo vaak, genade is, opdat we uit die genade hem zouden dienen. Wij zouden naderen tot de troon der genade om te ontvangen genade en barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd om dienaren van het nieuwe verbond te zijn onder leiding van de hoge priester van het nieuwe verbond. De nederigen geeft hij genade. En dat is maar waar het om gaat. Het gaat om precies dezelfde gezindheid. En dan vers 7. Zo onderwerpt u dan aan God. Niet alleen maar gelooft in God of iets dergelijks, maar veel meer dan dat. Onderwerpt u dan goden. En er staat er zo fraai achter, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Merkwaardig vind ik dat de tweede helft van dit vers gevonden kan worden op de bekende tegeltjes, scheurkalenders, bladwijzers en hoe het maar heten mag. Nee, ook kaarten, ja, inderdaad, die je elkaar kan toesturen. Maar er staat onvermijdelijk op, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Maar, hoe doe je dat dan, de duivel wederstaan? Nou, precies, onderwerpt u dan goden? Zo wederstaat men de duivel. Toch? Want wat wil de duivel? Makkelijk genoeg, wat wilde hij zelf? Zich boven God stellen, wat wil hij dus dat wij doen? Precies hetzelfde uiteraard. Dat wij ons zouden stellen boven God en boven zijn woord. En het aanpassen van de Bijbel aan ons denken is in feite niks anders dan ons stellen boven God, want we stellen ons woord boven het woord Gods. En de duivel wederstaan gebeurt niet uit hoogmoedigheid of iets dergelijks. De duivel wederstaan doen wij door ons aan God te onderwerpen. Makkelijk genoeg. Zo onderwerpt u dan goden, kortom, wederstaat de duivel, die punt komma ertussen, dat mag u ook weer vergeten, weet u wel. Het is gewoon twee keer hetzelfde, onderwerpt u dan goden, namelijk wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. En dan vers 8, nader tot God en hij zal tot u naderen. En wat ik erbij uit moet leggen bij die uitspraak is waarschijnlijk dit, dat het woord naderen, zeker waar het geschreven wordt door een Jood en aan in de eerste plaats Joodse dan wel Israëlitische gelovigen, dat het woord naderen een synoniem is voor offeren. Zie, is toch iemand die het zegt? Dat wil ik maar even horen. Naderen, tot God naderen, is hetzelfde als aan God offeren. Niet omdat het technisch gesproken hetzelfde is, maar wel omdat het theologisch gesproken of bijbels gesproken hetzelfde is. Waar men tot God nadert, kan dat alleen maar zijn om zichzelf aan God te offeren, om zich in zijn dienst te stellen, of nog anders, om zich aan hem te onderwerpen. En daar gaat het hier ook over. Nader tot God en hij zal tot u naderen. En daar waar de mens zo ver van God afstaat en daar waar God zo ver van de mens afstaat, is er niettemin de mogelijkheid om tot hem te naderen, wanneer wij namelijk, of doordat wij namelijk onze levens aan hem ter beschikking stellen als levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer, nu maar weer dus met de woorden van Romeinen 12. Dus onderwerpt u dan Gode, staat er in vers 7. Vers 8 zegt, nader tot God. En het is precies hetzelfde. En ze staan tegenover elkaar vanwege dat ene vers zegt... onderwerpt u dan goden en dan wederstaat de duivel. En de duivel zal van u vlieden, maar nader tot God en God zal tot u naderen. Dus wat zouden wij doen? Ons onderwerpen aan God, onszelf aan hem ter beschikking stellen... en dan komt God bij ons en de duivel gaat van ons. Dat is de enige manier. Toch? Het wordt heel systematisch uiteengezet. Dus zo onderwerp je dan goden, namelijk wederstaat de duivel. En de duivel zal van u vlieden en nader tot God, maar dat had weer kunnen staan. Zo onderwerp je dan goden en hij zal tot u komen. Had er net zo goed kunnen staan, want het is gewoon twee keer hetzelfde. Tot God naderen wil zeggen zich aan God onderwerpen, zich aan hem offeren. En daarna met harde woorden, reinig de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen. Want daarbij gaat het om de reiniging van het hart, in de zin van de inwendige mens, heeft met ons denken te maken. Het andere, de handen, heeft te maken uiteraard met ons doen en laten, onze handel namelijk. Zodat het niet alleen gaat om hoorders des woords zijn, maar ook inderdaad daders des woords, zoals de termen gebruikt worden reeds in hoofdstuk 1. Vers 22 bijvoorbeeld. Maar goed, ik ga daar niet verder op in. Er staat dan vervolgens vers 9 van Jacobus 4. Gedraagt u als ellendigen en treurt en weent. Uw lachen worden veranderd in treuren en uw blijdschap in droefheid. En dat betekent niet dat we zo nodig treurig moeten zijn. Maar het gaat erom dat wij inderdaad onze ingebeelde, hoge en heerlijke positie zouden loslaten en ons inderdaad zouden onderwerpen in alle nederigheid aan de Heer. Dat zegt ook het volgende vers. Om tactische redenen is dat in mijn Bijbel een nieuwe kolom, zodat je het niet meteen ziet staan. Maar het staat er wel. Vernedert u voor de Heere. Het zal toch duidelijk zijn dat de uitspraak in vers 10, vernedert u voor de Heere, gewoon de herhaling is van... De uitspraken in vers 6, zodat in het gedeelte daartussenin echt niet van onderwerp veranderd wordt. Het gaat er namelijk om dat we zouden knielen voor hem. En niet alleen hem zouden aannemen als onze verlosser, maar hem ook zouden erkennen als onze Heer en dus als onze hoge priester, het hoofd van dienst. Dat is bepaald niet oneerbiedig bedoeld, maar zeer realistisch. Aan hem zouden wij ons onderwerpen, en er staat er zo fraai achter, vernedert u voor de Heere, en hij zal u verhogen. Wanneer? Nou, in elk geval wanneer hij als de zaligmaker komt om onze vernederde lichamen te veranderen, en gelijkvormig te maken aan zijn heerlijk lichaam, maar wellicht is de uitdrukking zelfs toe te passen in verband met ons leven hier op aarde. Want dat zou best kunnen. Ik ben van mening dat Jacobus een tamelijk hoge positie innam. En zeker ben ik van mening dat iemand als de apostel Paulus een nogal hoge positie innam. Maar het komt voort uit onderwerping en uit nederigheid. Nou goed. Ik wil nog even een bladzijde omslaan. Twee geloof ik. Want ik wil nog drie zelfs. Ik wil nog even naar 1 Petrus. Want daar vinden we in laatste instantie zulke uitspraken bij de apostel Petrus. Die inderdaad eerst spreekt in vers 1 tot en met 4. Over de oudsten, de herders, de voorgangers, de leraars. Hoe ze maar genoemd mogen worden. Maar daar hebben we het later hopelijk of wellicht nog een keer over. Maar daar wordt al gezegd tot die oudsten dat zij niet over de kudde heersen, maar dat zij de kudde zouden dienen en een voorbeeld der kudde zouden zijn. En daarvoor zullen ze een kroon behalen, staat er in het eind van vers 4. Maar dan volgt vers 5, dan gaat het niet meer zozeer over de oudsten, maar meer over de jongen. Daar staat vers 5, desgelijks gij jongen, let op desgelijks. Desgelijks gij jongen, zij de ouden onderdanig. Maar de gedachte blijft dezelfde. De ouden zijn namelijk ook onderdanig. Net zo goed. Daarom zijn het oudsten en voorbeelden. Maar vers 5 zegt dan, desgelijks gij jongen, zij de ouden onderdanig. Daarna staat er in mijn Bijbel, En zijt allen elkander onderdanig. Wie dat ertussen gezet heeft, weet ik niet, maar het schijnt er niet te moeten staan. Dat maakt me niet veel uit trouwens, want dat staat op andere plaatsen wel. Maar hier dan niet, dus ik heb het in mijn Bijbel doorgestreept. En daarom sla ik het nou over, hè. Maar er staat gewoon, desgelijks gij jongen, zij de ouderen onderdanig en met de ootmoedigheid bekleed. En ootmoedigheid wil zeggen nederigheid, zoals hoogvaardigheid wil zeggen hoogmoedigheid. Heb ik dan niet gezegd 1 Petrus 5, vers 4 en 5. Ja, ik ben nou wat haastig, want ik moet bijna ophouden, hè. Dus zo komt dat. 1 Petrus 5, vers 5. Desgelijks gij jongen, zij de ouden onderdanig en met ootmoedigheid bekleed. Let op het bekleed. Niet alleen ootmoedig in het hart, aan de binnenkant, maar daadwerkelijk ootmoedig en dus nederig, ook aan de buitenkant bekleed. Dat wil zeggen dat de uiterlijke kenmerken zijn, hè. Het heeft te maken met wat zichtbaar is van de wandel van de mens. Dus desgelijks gij jongen, zij de ouden onderdanig, en dus nederigheid, en met ootmoedigheid bekleed, of gewoon namelijk met ootmoedigheid bekleed, want het is hetzelfde. En dan, want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Dat is aardig, want dezezelfde uitspraak uit Spreuken hebben we net gelezen in Jacobus. Jacobus en Peter citeren hetzelfde. Precies dezelfde uitdrukking. God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade, zodat het een belangrijke uitspraak wordt in de Nieuwtestamentische brief. Hij wordt namelijk herhaald. Er zijn maar weinig teksten uit het Oude Testament die in het Nieuwe 2 keer of meer, maar in ieder geval meer dan 1 keer, geciteerd worden. Normaal zijn dat de teksten over de verhoging van Christus tot aan de rechterhand Gods. Maar hier, deze algemene uitspraak, die daar min of meer van afgeleid is, wordt inderdaad herhaald. God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. En dan nog een uitspraak eroverheen, net als Jacobus, uitspraak eroverheen. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, onder de kracht Gods dus, onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Ik heb wel eens een poosje zitten puzzelen in de tijd over waarom nou een krachtige hand Gods. Vernedert hij ons dan met zoveel kracht? Ja, wellicht wel. Zo moet je zo'n zin toch lezen, denk ik. Hè? Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods? Dat wil zeggen, als wij inderdaad God naderen en met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, dienen wij rekening te houden met die krachtige hand Gods die ons zou vernederen. Waarna dus je zelfs kunt zeggen dat de uitspraak vernedert u onder de krachtige hand Gods dezelfde is als laat ons met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, of dat wij onze lichamen stellen tot een levend heilig God een welbehagelijk offer. Maar waarom moet dat er zo nodig bij staan, die krachtige hand Gods? Wel, heel eenvoudig, vanwege wat er ook verder volgt. Want diezelfde krachtige hand Gods, onder welke wij ons zouden laten vernederen, is diezelfde hand Gods die ons ook zou verhogen. En bij nader inzien, de uitspraken over de krachtige hand Gods zijn ook inderdaad heel de Bijbel door, ook in het Oude Testament. Want het komt nog alles voor, de krachtige hand Gods, de rechterhand Gods, rechterarm Gods enzovoorts. Het zijn altijd uitspraken aan de ene kant over een oordeel wat hij brengt over de oude schepping, maar in ieder geval over de wonderen daden die hij met die krachtige hand of krachtige arm zou doen. Want wat hij zou doen met die krachtige hand Gods is inderdaad ons verhogen. U weet wel, de werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt, Efeze, en ook ons met hem heeft opgewekt en gezet tot zijn rechterhand. En als wij niet bereid zijn om ons inderdaad te vernederen onder die krachtige hand Gods, dan zal diezelfde krachtige hand Gods ons vervolgens ook niet verhogen. Dat is precies wat die hand Gods gedaan heeft met de Heer Jezus. Filippenzen, hebben we er straks gelezen. En daar staat, daarom heeft hem ook, ik heb het in mijn Bijbel onderstreept, dat ook, daarom heeft God hem ook Of daarom heeft ook God hem uitermate verhoogd. God heeft hem eerst uitermate vernederd, maar daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En wanneer doet hij dat? Leuk, hè, het staat hierbij. Zo leuk staat. Ik vind het er mooi bij staan, ja. Vers 6 van 1 Petrus 5. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Op zijn tijd. En dat is niet maar een loze kreet. Zo van, hij doet dat wanneer hij daar zin in heeft of zo. Dat denk ik niet dat het dat betekent. Ik denk dat het betekent, hij doet dat op zijn tijd, namelijk de tijd waarop hij ook zelf als de verhoogde en de verheerlijkte zal geopenbaard worden, bekendgemaakt worden aan de wereld. Want een van de Bijbelse gedachten, een belangrijke Bijbelse gedachte is natuurlijk dat Christus aan de rechterhand Gods uitermate verhoogd is. Dat mag dan zo wezen, is ook zo, tot hem naderen wij, van hem verwachten wij het een en ander. Vanzelfsprekend, zo is het zo zonder meer, maar het neemt niet weg dat in zijn relatie tot de wereld hij nog altijd is, degene die is buiten de legerplaats, degene die smaad hij draagt. En Hebreeën zegt niet alleen, laat ons naderen tot de troon der genade, tot Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, maar diezelfde Hebreeënbrief eindigt met te zeggen, zo laat ons dan tot hem uitgaan, naderen, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Dat is wat wij zouden doen namelijk. En het hele punt is dat de verhoogde, verheerlijkte Christus zich in het verleden slechts en heel uitdrukkelijk, exclusief bekendgemaakt heeft aan de discipelen. Overigens meer dan 12, maar niettemin de discipelen die voor hem, die voor zijn dood al met hem optrokken, met wie hij gegeten had. De discipelen zeggen dat in handelingen enzovoorts. En de brieven worden bij gelegenheid ook nog aangehaald. Want de bedoeling was dat die discipelen vervolgens hem zouden bekendmaken aan den volken, of aan al den volken, of zelfs aan heel de wereld. Maar het punt is dat hij in het verleden zich niet als de verheerlijkte bekendgemaakt heeft vertoond aan de volkeren. En tot op heden doet hij dat nog steeds niet. Hij zal pas verheerlijkt worden ten aanschouwen van de wereld en de volkeren op zijn tijd, namelijk in de dagen van zijn wederkomst. En aan ons is beloofd dat wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Colossense 3 zeg ik dan maar even gauw. Er zijn veel meer van die plaatsen trouwens. 1 Thessalonicenzen 4 trouwens ook. Maar goed. Maar wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid straks in de toekomst. Dat wil zeggen dat op dat zijn tijd ook inderdaad onze tijd is. En wij zullen dus verhoogd worden op zijn tijd. Niet slechts in de zin van dat wij letterlijk omhoog gaan of zoiets naar de hemel straks bij de opname van de gemeente. Maar dat, denk niet dat het daarover gaat. Ik denk dat het erom gaat dat we ook ten aanschouwen van de wereld zullen verheerlijkt worden. En dat wij met Christus geopenbaard zullen worden. Dat staat er ook letterlijk. Dat wij met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Want zijn tijd zal ook blijken te zijn onze tijd. Zodat vanuit het wereldstandpunt bezien Christus de verworpene is en de gehate, degene die buiten de legerplaats is, die smaadheid draagt. En op dezelfde wijze worden wij geacht deel te hebben aan zijn smaadheid, enzovoorts. Worden wij geacht buiten de legerplaats te zijn, worden wij geacht diezelfde gezindheid te hebben, om van daaruit, om in die positie, inderdaad de levende God te dienen. En het resultaat zal zijn dat wij met hem, met Christus, verhoogd zullen worden, inderdaad in zijn tijd. En in afwachting daarvan zegt dan het volgende vers, vers 7 van 1 Petrus 5. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En dan doe ik gauw mijn Bijbel dicht, dan sta ik nog niet door te praten. Maar de gedachte is natuurlijk dat waar wij de meest nederige positie innemen, zijn wij vanzelfsprekend, moet ik anders zeggen, waar wij de meest nederige positie innemen, is vanzelfsprekend onze Heer degene die voor ons verantwoordelijk is. En zal hij voor ons zorgen. Hoe nederiger onze positie, hoe meer wij ook zijn zorg nodig hebben, hoe meer wij hem dienen, hoe meer hij voor ons zal zorgen. Dat is een heel eenvoudige waarheid. En dus zegt ook hier het volgende vers, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor zijn personeel. Hij zorgt voor de zijnen. Hij houdt hen onder, onder zijn krachtige hand. En hij onderhoudt hen, want het is gewoon ook hetzelfde woord. Hè? Daar waar wij door hem ondergehouden worden, worden wij door hem onderhouden. Daar waar wij hem dienen, zal hij voor ons zorgen. En daar waar wij met hem vernederd worden in de tegenwoordige tijd, zullen wij met hem verhoogd worden. Maar pas officieel, op zijn tijd en in de toekomst. En daar kunnen jullie een week over nadenken voorlopig. Wij zullen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we uw kinderen mogen zijn uit de rijkdom van uw genade. We danken u dat wij uw eigendom geworden zijn en mogen vertrouwen dat u voor ons zorgt en ons alles geeft wat wij nodig hebben. We danken u dat er niets is wat ons zou kunnen scheiden van uw liefde, omdat wij met u, de levende God, verbonden zijn door de Heer Jezus Christus. We danken u ook, Vader, dat u ons bekwaam gemaakt hebt om u te dienen. En dat wij genade hebben ontvangen inderdaad om dat daadwerkelijk te doen. Dat u ons genade gegeven hebt en ons in uw dienst genomen hebt. Opdat wij inderdaad niet alleen onze levens zinvolle inhoud zouden geven. Maar opdat wij vervolgens zelfs zouden delen in die uiterste verhoging van Christus. Ook straks in de toekomst en ten aanschouwen van heel de schepping. Wij danken u dat u ons gemaakt hebt tot koningen en priesters. En dat wij als priesters reeds nu u mogen dienen. Opdat wij in de toekomst met Christus ook tot koningen gesteld zullen worden. Wij danken u voor die kronen die u ons in het vooruitzicht gesteld hebt. Wij danken u voor de heerlijkheid die u beloofd hebt aan degenen die nu u dienen. Wij danken u daarom, Vader, dat we met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. Omdat u onszelf daartoe bekwaam gemaakt hebt en hebt opgeroepen. Wij danken u ook dat wij onze levens in uw handen mogen stellen, zodat u voor ons zou zorgen. U ons zou geven deze wijsheid die we voor u mogen begeren. En vervolgens ons zou geven genade en hulp te bekwame tijd om u te dienen. Opdat wij als schepselen Gods in tweede instantie alsnog u, onze schepper, zouden dienen en eer geven en zouden verheerlijken in ons leven. We danken u dat waar wij u mogen verheerlijken in ons leven, u ons zult verheerlijken straks in de toekomst naar het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. We danken u daarom voor deze avond en we stellen ons onze levens in uw hand en willen u vragen of u uw woord aan onze harten wil bevestigen, omdat het daar vrucht mag dragen, dat het resultaat mag hebben zodanig dat onze levens ook daadwerkelijk zouden zijn tot eer van uw naam, op grond van het werk wat u in ons beloofd hebt te zullen doen, op grond van het willen en het werken wat u in ons bewerkstelligt, opdat we zouden wandelen, waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Wilt u ons daartoe de kracht en de genade geven om Christus wil. Amen.